Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan in deze dienst gaan we één psalm zingen. Straks als Martin bevestigd is, dan mogen we hem toezingen. Maar helaas, de rest van de dienst zullen we naar het orgel moeten luisteren. En u mag natuurlijk wel mee neuriën. We beginnen met psalm 113, het eerste vers. Gij zeren knechten. En daar horen natuurlijk ook de dames bij. Heel de gemeente. Loof de Heere, loof zijn naam, verbreid zijn eer. De naam des Heren zij geprezen. Psalm 113, vers 1. Vanmorgen luisteren naar de heilige en goede geboden van onze Heere God. En daarna willen we luisteren naar Psalm 103, het negende vers. Maar zeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid, altoos, altijd dezelfde wezen. Psalm 103, vers 9. Maar stellen wij ons nu eerst onder de tucht, maar ook onder de belofte van de heilige wet van onze God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen heeft vervuld, heeft hem als volgt samengevat. Gij zult liefhebben de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We lezen nu samen uit Deuteronomium 6. We lezen dat helemaal, dat hoofdstuk. En er staat dan boven, dat hebben natuurlijk de vertalers erboven gezet, bevel om zich aan de geboden van God te houden. Nou, die geboden hebben we net gehoord. En dan luidt in Deuteronomium 6 het woord van de Heer God als volgt. Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heere uw God geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt, om het in bezit te nemen. Opdat u de Heere uw God vreest, door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen, u, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven, en omdat uw dagen verlengd worden. Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan en u zult zeer talrijk worden. Zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft in het land dat overvloeit van melk en honing. Luister, Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Wanneer het dan gebeuren zal dat de Heere, uw God, u gebracht heeft in het land dat hij uw vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die u niet gebouwd hebt, huizen vol van allerlei kostbare dingen waarmee u ze niet gevuld hebt, uitgehakte putten die u niet uitgehakt hebt en wijngaarden en olijfgaarden die u niet geplant hebt en u gegeten hebt en verzadigd bent, wees dan op uw hoede. Dat u de Heere, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft, niet vergeet. U moet de Heere uw God vrezen, hem dienen en bij zijn naam zweren. U mag niet achter andere goden, de goden van de volken die rondom u zijn, aangaan. Want de Heer uw God is een naijverig God. in uw midden. Anders ontbrandt de toren van de Heer uw God tegen u en vaagt hij u weg van de aardbodem. U mag de Heer uw God niet op de proef stellen, zoals u hem bij Massa op de proef gesteld hebt. U moet de geboden van de Heer uw God, zijn getuigenissen en zijn verordeningen die hij u geboden heeft, nauwgezet in acht nemen. En u moet doen wat juist en goed is in de ogen van de Heer, opdat het u goed gaat. En u er komt en het goede land dat de Heer uw vaderen onder ede beloofd heeft, in bezit neemt. Om al uw vijanden van voor uw ogen te verjagen, zoals de Heer gesproken heeft. Wanneer uw zoon u morgen vraagt, wat zijn dat voor getuigenissen, verordeningen en bepalingen die de Heere onze God u geboden heeft, dan moet u tegen uw zoon zeggen, wij waren slaven van de farao in Egypte. Maar de Heere heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. En de Heere gaf teken en wonderen, groot en onheilbrengend, in Egypte aan de farao en aan zijn hele huis, voor onze ogen. Maar ons leidde hij daar vandaan, om ons hierheen te brengen en ons het land te geven dat hij onze vaderen onder ede beloofd had. En de Heere gebood ons al deze verordeningen te houden, om de Heere onze God te vrezen, ons ten goede alle dagen, om ons in leven te houden zoals het op deze dag is. Het zal voor ons gerechtigheid zijn als wij al deze geboden nauwlettend in acht nemen voor het aangezicht van de Heere onze God, zoals hij ons geboden heeft. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. De preek die gaat zo meteen over Deuteronomium 6. Dit hoofdstuk vers 6 en 7. Deze woorden die ik u heden gebied moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. Als u in uw huis zit en als u over de weg gaat. Als u neerligt en als u opstaat. Dat zo meteen, maar laten we nu eerst de Heere God bidden om zijn zegen over zijn woord. Lieve Heere God in de hemel, wat is het vanmorgen een prachtige dag in de natuur, maar op nog een andere manier is het ook zo mooi, Heere God, wat u doet. Want u geeft ons als gemeente vandaag een nieuwe ambtsdrager. We moeten ook wel afscheid nemen, tenminste niet voor goed, maar er zijn ook twee broeders die het ambt verlaten. Heren, we willen u danken dat wij hier vanmorgen mogen zijn en dat u doorgaat met uw werk. Want dat laat u ons vanmorgen zien en merken. En dan bent u het Heere God die uw gemeente roept. Bent u het Heere Jezus die uw gemeente ook in stand houdt? Heren, wij danken u dat u dat doet. En we danken u dat we dan vanmorgen in een blijde dienst bij elkaar mogen zijn. En dat we mogen luisteren naar uw woorden. Dat u zelf tot ons spreken wil. Heren, hoe is het mogelijk dat u, die grote God, zich zo met mensen bemoeit? Dat kunnen we nooit klein krijgen. Daar kunnen we nooit bij. Maar u doet het. En we mogen het vanmorgen merken. En Heren, ja, dan bidden we ook om uw Heilige Geest. Dat wij ook die woorden die u spreekt tot ons ook zullen begrijpen. En ja, niet alleen met ons verstand, maar met ons hart. En dat ze ook in dat hart door zullen dringen. En Heren, dan weten we ook dat die Heilige Geest gegeven is met Pinksteren. En dat u hem aan uw gemeente beloofd hebt. We bidden u, Heere, wil werken met die geest in onze harten van morgen. En zelf ook heel, dat wij heel persoonlijk uw stem mogen verstaan. En dat we opnieuw, zoals elke dienst, gewezen worden op de Heer Jezus en op zijn werk. Op die verzoening waar wij het van moeten hebben, Heere God. Want ja, wie zijn we in onszelf? Ja, als we nou naar onszelf zouden kijken en we komen hier vanmorgen in de kerk, ja, dan moeten we ons alleen maar schamen. Heren, maar nou hebt u verzoening. En nou biedt u ons genade aan. Nou biedt u ons uw eigen zoon aan. En dat we hem kunnen leren kennen. En Heren, dan willen we u bidden. En geef dat we door de Heilige Geest ook dat onze ogen voor hem open gaan. En dan bidden we, geef zo vertrouwen op u en geloof. Ja, Heere, wat een wonder dat u voor ons zorgt. U zorgt voor uw gemeente, maar ook persoonlijk voor ons zorgt. In alle wederwaardigheden van het leven. En wat kan er op ons afkomen en wat kunnen we mee moeten maken in ons bestaan, Heere God? En toch, ja, dat we mogen weten dat u boven al die dingen staat. En dat u de wereld in uw handen hebt. Dat u de wereld draagt. Een wereld waarin het soms hart tegen hart gaat. En Heere, het wordt in onze wereld, als we zo om ons heen kijken, steeds minder, ja, mag ik het zo zeggen tegen u, steeds minder gezellig. We horen van verdeeldheid, we horen van protestdemonstraties die uit de hand lopen. We horen, ja, als we aan Amerika denken, over halve burgeroorlogen die uitbreken. Heere God, we bidden u, wilt u toch nog neerzien op deze wereld in genade. En geven dat, ja, wat we om ons heen zien gebeuren, dat de liefde verkoudt. Maar u wil vanmorgen tegen ons over liefde spreken, Heere. En dan bidden we, mag toch ook van uw gemeente iets uitgaan. En dat wij zo in deze wereld een lichtend licht mogen zijn en een zoutend zout. En dat mensen aan ons mogen zien wat het is om u te kennen, om u te dienen, om u lief te hebben. Heere God, we danken u dat we daarom hier vanmorgen ook mogen zijn, maar ook mee mogen kijken. Helaas kunnen we niet met de hele gemeente aanwezig zijn. Niet iedereen die hier had willen zijn, kan hier zijn. Heren, we blijven ook gebukt gaan, ook onder de hele coronacrisis. Dat brengen we ook bij u. En ook als we horen dat de uitbraken toenemen, juist ook in onze regio, Leiden, Oostgeest, Heere God, we willen u ook bidden voor alle mensen die dat virus hebben. We mogen u danken dat gelukkig de IC's niet overbelast zijn en dat het gelukkig allemaal heel goed te doen is. Hoewel het zorgpersoneel toch ook wel, ja, Heere, willen we u ook toch blijvend opdragen. Ook omdat ze al hele tropen dagen en tropen weken en tropen maanden gehad hebben. En dat soms ook nog doorgaat. Heere God, we willen u zo bidden voor onze overheid. Geef, Heere God, ook wijsheid. Ach, ze kunnen het ook niet zonder u. Geeft u ook maar dat ze dat zullen beseffen, Heere. En ook als ze het niet publiekelijk zeggen. Ja, dat zouden we wel willen. Dat ook onze overheid nog beleidt. We kunnen niet zonder God. Maar Heere, dat dan in ieder geval onze overheidspersonen dat zullen beseffen. En Heere God, we dragen zo alles aan u op wat op uw zegen wacht. We bidden ook voor ons koningshuis. Wilt u ook met de koning zijn en de koningin en hen ook alles geven wat nodig is. Ook, Heere God, we bidden u voor wereldwijd wat er allemaal ook gebeurt. Ook wel door die crisis, maar ook door andere crises. Klimaatveranderingen, we horen van alles, Heere God. Wat een nood is er soms. We willen u ook bidden voor het doel waar we ook in deze dienst onze gaven voor mogen geven. Als het gaat om een opvangcentrum voor verslaafden in Mexico, Heere, wil ook daar uw zegen geven. We bidden u voor uw volk Israël. Geef, Heere God, dat ze de Messias, uw lieve Zoon, de Heer Jezus, ook mogen leren kennen. En dat ze mogen erkennen dat Hij het is die gezonden is tot verlossing, tot redding. Heere, zo mogen u ook vanmorgen vragen om een zegen over al het werk in uw koninkrijk. Het werk van zending en evangelisatie, maar ook het werk in de gemeente als vanmorgen ook het winterwerk begint. Heere God, geeft u maar dat ook in onze gemeente uw werk door mag gaan. En Heere, wilt u dan ook spreken tot het hart van ouderen en van jongeren. En dat we u lief mogen hebben, zoals uw oproep ook is aan ons. Dat het ons om u te doen zal zijn. We zijn zo vaak zo gesteld op ons eigen gemak en op onze eigen dingetjes waar we ons druk om maken. Maar Heere, mag het ons om u gaan. En dat u centraal mag staan in ons leven. Dat hebben we uit onszelf niet, Heere, dat belijden we. Dan draait het in ons leven vooral om onszelf. Maar verlost u ons daarvan. Verlost u ons uit die slavernij aan onszelf. Verlost u ons van de slavernij van de zonde. En Heere, waar het nou om u mag gaan in ons leven, ja, daar krijgt u toch ook de eer. En Heere, dan willen we bidden, mag dat, mogen we daar gebracht worden door uw Zoon en door uw Geest. Heren, wij willen u dan bidden voor al het werk wat mag gebeuren, ook als er hindernissen zullen zijn en hobbels zullen zijn, ook door de coronacrisis. Als we denken aan allerlei praktische moeilijkheden om elkaar te ontmoeten. Heere God, neemt u al die moeilijkheden weg, geeft u ons creativiteit, geeft u ons dat we elkaar zullen blijven opzoeken en elkaar zullen blijven vinden. En vooral dat we elkaar vinden bij u, de levende God. Heren, zegen zo uw eigen werk. En we dragen dat alles aan u op en we leggen dat alles voor u neer. Ja, niet omdat wij iets verdienen. Heere God, wij bidden u, uw koninkrijk komen. Amen. Gemeente, de collecte die bij de ingang, u heeft misschien uw gave al gegeven, die was bestemd voor het opvangcentrum voor verslaafden in Mexico, instandhouding erediensten in het kerkgebouw. De mensen thuis die krijgen weer zo'n mooie QR-code in beeld waar ze mee kunnen geven. En als u nog niet gegeven hebt, kunt u dat ook nog straks bij de uitgang, denk ik, doen. Hoewel, nee, dat kunt u niet. Maar goed, misschien als u omloopt. Komen we straks op. We gaan nu eerst als inleiding op de preek, gaan we luisteren naar Psalm 78, het tweede vers. Psalm 78, vers 2. Verborgenheden met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij voor hun kroost ook niet verbergen mogen. 78, tweede vers. Gemeente, het woord van God komt vanmorgen dus tot ons uit Deuteronomium 6, vers 6 en 7. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. En misschien hebt u, toen ik net na de schriftlezing aangaf dat het hierover zou gaan, misschien hebt u toen meteen het verband gelegd. Ja, vanmorgen mogen we een jeugdouderling bevestigen. En dan is dit natuurlijk wel een toepasselijke tekst. Hè? Het gaat hier over kinderen en jongeren die de woorden van God moeten horen. Ingeprent moeten krijgen zelfs. En toch, gemeente, is dat niet de belangrijkste reden waarom ik eigenlijk bij deze tekst uitgekomen ben. Nee. Want het gaat natuurlijk in deze tekst niet in eerste instantie om een jeugdouderling. Die had je toen in Deuteronomium 6 nog niet. Het gaat hier eigenlijk om een opdracht die ons denk ik allemaal iets te zeggen heeft. En zeker ook in verband met de opening van het winterwerk. Want daar is in deze dienst ook aandacht voor. Het is natuurlijk inderdaad ook een opdracht voor een jeugdouderling, zeker. En we zijn zeer dankbaar dat we een jeugdouderling gekregen hebben uit Gods hand. En dat je ook mee wil doen in de catechisaties. Dus ook inderdaad een taak bij het imprenten, bij het brengen van de woorden van de Heere God aan jongeren. Maar dat kunnen we natuurlijk niet als gemeente aan de jeugdouderling uitbesteden, gemeente. Dat zullen we meteen met elkaar eens zijn, hoop ik, vanmorgen. Dus het is een tekst voor ons allemaal, zeg ik. Ook niet alleen voor ouders, hè? Zeker. Een tekst ook over het opvoeden van je kinderen. Nou, moeilijk in deze tijd, hè? Daar worstelen we denk ik allemaal wel mee. Ook de opvoeding in het geloof. En dat je je kinderen ook vertelt over de Heere en wie de Heere is. Een opdracht voor ouders en ook voor grootouders. Maar ook een opdracht voor alle gemeenteleden. Hè? Want het kan zijn dat er ook mensen zijn die misschien zelf geen kinderen hebben. Maar dan zijn er toch ook de kinderen van de gemeente. En zou je daar ook niet iets voor kunnen betekenen? Jongeren, kinderen, ze hebben voorbeelden nodig. En zouden we als gemeenteleden ook geen voorbeelden kunnen zijn? Hè? En dan denk ik eigenlijk bij kinderen ook niet alleen aan een leeftijdsgroep. Hè, dat je zegt van kinderen van 0 tot 12 of zo. Hè, maar je hebt ook geestelijke kinderen. Hè. Je hebt Paulus. Die had ook een geestelijke zoon, Timotheus. Zou dat nou zo, hè, ook in onze gemeente, in de gemeente Ichtes, zou dat nou zo ook vorm kunnen krijgen? Hè? Dat er ouderen in de gemeente zijn die al heel lang met de Heere God leven. Die de Heere God heel goed kennen. Die wijsheid hebben en inzicht. En die daarom ook een vraagbaar kunnen zijn. Voor mensen die misschien nog niet zo lang met de Heere God onderweg zijn. Die nog helemaal aan het begin staan. Hè? Die misschien pas belijdenis gedaan hebben. En die misschien soms ook nog vol vragen zitten en nog niet zoveel ervaring hebben ook in het leven met de Heere. Dus ik denk, we hebben allemaal een taak als het over deze opdracht gaat. Nou is natuurlijk de opdracht van deze tekst niet alleen om onderwijs te geven, om anderen iets te vertellen, om anderen iets te leren. Nee, er gaat nog een opdracht aan vooraf. Hè? Vers 6. Dat is sowieso een opdracht voor ons allemaal. Want wat staat daar in dat zesde vers? Nou, deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. Dat is een opdracht voor heel de gemeente. Ook voor de jongens en meisjes van morgen. Die woorden van God moeten ook in jouw hart zijn. Dat geldt voor ons allemaal. En natuurlijk moeten die woorden van God ook eerst in je hart zijn, voordat je ze weer aan een ander kunt doorgeven en aan een ander kunt vertellen. Dus ook logisch de volgorde van deze opdrachten. En ik moest bij dit vers ook denken aan de opdracht die we zo in het formulier zullen lezen. En dat is ook een opdracht voor alle ambtsdragers, vooral voor de ouderlingen. Hè? Dat staat er in het formulier. dat ze Gods woord ijverig moeten onderzoeken en zich voortdurend oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Dat is een opdracht om ermee bezig te zijn. Voor jezelf. Dat je op huisbezoek ook iets kan zeggen over die verborgenheden van... Waar moet ik dan aan denken? Verborgenheden van het geloof, jongens en meisjes. Wat denken jullie dan aan? Nou, dan kun je er gaan denken dat de Heer Jezus, die altijd al God was, dat hij mens werd en geboren werd in Bethlehem. Dat is toch een wonder? Dat is toch een geheim van God? Dat had ik nooit kunnen verzinnen. Had ik nooit kunnen bedenken. Hij kwam. God en mens. In één persoon. Of je kunt ook denken aan het sterven van de Heer Jezus. Aan het kruis van Golgotha. Dat hij, de Godmens, zijn leven gaf. Voor zondaren. Wie had dat ooit kunnen denken? Wat een geheim van God ook. En dat je daardoor nou de Heere God, ook naar de Heere God toe kan gaan. Wat je gedaan hebt ook als je gezondigd hebt. Dat je bij de Heere God mag komen door de Heere Jezus. Nou, dat zijn maar twee voorbeelden. En de Bijbel is eigenlijk vol van die verborgenheden. Nou, die overdenken. Overdenken wie de Heere Jezus is en wie de Heere God is. Zodat je hart met verwondering en dankbaarheid vervuld wordt. Dat geldt voor een oudling, dat geldt voor heel de gemeente. Gemeente, bezig zijn met het woord van de Heere, zodat het in ons hart komt. Hè? Dus niet alleen een stukje uit de Bijbel lezen, dat is natuurlijk goed en mooi. Maar het ook inderdaad onderzoeken, overdenken. En ik weet wel, dat kan lastig zijn om als je aan tafel uit de Bijbel leest. Ik hoop dat u dat allemaal doet, hè. Dat je dan daarna nog eventjes er wat over zegt of aan elkaar vraagt, hè. Van, heb je het nou begrepen? Of, ik las dat, dat is toch best een beetje vreemd wat daar staat, hè. En je hebt er ook wel boekjes voor die dan een vraag, hè, voor kinderen of voor jongeren hebben bij een gelezen gedeelte. Dus je hoeft het ook niet allemaal zelf te verzinnen. Dat is natuurlijk ook mooi in onze tijd. Maar goed, de tijd, hè, want kinderen moeten weer snel verder natuurlijk en naar de sport. En ik weet het ook, ik snap het ook allemaal wel. Hè, maar we moeten er misschien ook wel echt voor strijden, hè, dat we dat toch doen. En dat we toch die momenten hebben, ook in ons gezinsleven. Ja, dat we het er ook samen over hebben. En samen over spreken. Daar gaat het ook over in deze tekst. Die woorden moeten in uw hart zijn, staat er. Deze woorden die ik u heden gebied. Mozes gaf die opdracht aan Israël, heel lang geleden. Maar die opdracht die geldt ook voor ons als gemeente uit Jood en Heiden. Welke woorden? Deze woorden staat. Welke woorden zijn dat? Nou gemeente, dan gaat dat eigenlijk over de woorden die direct aan deze tekst voorafgaan. De versen 4 en 5. Luister Israël, de Heere onze God. De Heere is één en daarom zult u de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Die woorden, die moeten in je hart zijn. De woorden van de God van het verbond, dat we hem lief zullen hebben. Woorden die we elke zondag ook opnieuw horen, ook vanmorgen, toen de samenvatting van de wet van God gelezen werd. En de Heer Jezus die heeft deze tekst geciteerd en hij heeft gezegd, dit is het eerste van alle geboden. Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één en u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met heel uw kracht. Het eerste van alle geboden. En dat wil zeggen, niet dat het eerste gebod is wat God gaf, maar wel dat het belangrijkste is van alle geboden. Hè? Alle andere geboden kun je eigenlijk pas doen als je dit doet. En God lief hebben, dat is het allerbelangrijkste. Daar moet het beginnen. Om de geboden van God te houden. Als we de geboden van God niet houden uit liefde tot hem, dan is de Heere God niet tevreden daarmee. Hè? De Heere God is anders, jongens en meisjes, als een buitengewone opsporingsambtenaar, hè, BOA. Of een politieagent van de verkeerspolitie. Die man die is tevreden als je netjes aan de snelheid houdt of als je niet door rood rijdt. En waarom je dat doet, ja, dat maakt niet uit. He, of je niet door het stoplicht rijdt omdat je bang bent voor een bekeuring. Of dat je zelf ook beseft dat het verstandig is om niet door rood te rijden. Dat maakt voor de politie niet uit. Zolang jij niet door rood rijdt, krijg je geen bekeuring. Maar voor de Heere God is dat nou heel anders. De Heere God die kijkt naar ons hart. Of we hem lief hebben. Niet alleen wat we doen, maar ook waarom we dat doen. En je kunt keurig leven, keurig netjes. Alle regeltjes en alle geboden en wetten uit de Bijbel gehouden. Nou, ik zeg niet dat je dat niet moet doen, dat is natuurlijk heel goed. Maar waarom doe je dat? Doe je dat nou ook vanuit je hart? Doe je dat ook omdat je de Heere God lief hebt? Kijk, dat wil de Heere God, hè? Dat we hem lief zullen hebben. En dat is toch even mooi? Dat is toch even mooi dat de Heere God dit gebod geeft? Hij zegt, ik wil dat u mij lief hebt. Ja, en niet zomaar een beetje, maar met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Dus totaal en helemaal. Nou, als een jongen nou tegen een meisje zegt, hè, ik wil jouw hart, totaal en helemaal. Waarom zegt die jongen dat? Omdat hij van het meisje houdt, toch? Dus als de Heere God ons de opdracht geeft, jullie moeten mij lief hebben met heel je hart. Waarom is dat? Nou, daarin blijkt toch de liefde van God. Daarin blijkt toch dat de Heere wil dat wij in liefde met hem leven. De Heere God lief hebben met heel je hart. Wat betekent dat dan? Nou, dat wil zeggen dat hij de plaats krijgt in ons leven die hem toekomt. Die hij waard is. Dat hij de belangrijkste wordt in ons leven. En dat we alles wat we hebben, al onze gedachten, al onze gevoelens, al onze wensen, al onze verlangens, ons bezit en ons gebrek, dat we dat allemaal zien en beschouwen als middelen om dichter bij God te komen. Om met de Heere God te leven, omdat hij het hoogste goed is. De Heere heeft recht op de liefde van ons hart. Maar hij is niet met een klein beetje liefde tevreden. Zo van, nou, ik leef een eigen leven. Nou, af en toe mag God ook nog een beetje meedoen. Daar is de Heere God echt niet tevreden mee. En dat is liefde, dat hij daar niet mee tevreden is. Stel je voor dat je bent getrouwd en je vrouw die komt zo eens in de maand, komt dus bij je langs. Ja, dan ben je niet echt getrouwd, toch? Nee. Nou, zo is het bij de Heere, met de Heere ook, hè. Hem lief hebben met heel je hart. Ja, zegt iemand. Als u dat zo zegt, dan voel ik toch wel dat ik in die liefde tot God, nou ja, best wel wat eigenlijk tekort kom. Of eigenlijk misschien wel alles tekort kom. En misschien dat iemand ook wel zegt, ik heb het geprobeerd, maar het lukt me gewoon niet. Om God nou echt de plaats te geven die hij verdient in mijn leven. Hè? Maar ik kom erachter dat ik vooral mezelf zo lief heb. Dat ik zoveel van mezelf houd. En hoe kom ik nou aan liefde tot God? Nou gemeente, dan mag ik u vanmorgen wijzen op de Heer Jezus. Want de Heer Jezus, dat heb ik net ook gezegd, hè, dat zeg ik altijd als ik de wet gelezen heb. De Heer Jezus die deze wet volkomen vervuld heeft. De Heer Jezus die had nou God altijd lief. Met heel zijn hart. En met heel zijn bestaan. Heel zijn leven draaide om zijn Vader. En nou is het door de Heer Jezus. En in de Heer Jezus. Als je door het geloof van de Heer Jezus verbonden bent, hè. Ja, dat God de Vader je volmaakt ziet. Alsof je altijd God lief gehad hebt boven alles en je naaste als jezelf. Omdat de Heer Jezus dat gedaan heeft. En dan is het door het geloof in de Heer Jezus ook weer mogelijk om God lief te hebben. Nee, hier beneden nog niet volmaakt, helaas. Daar blijft altijd een strijd tegen de zonde, ja. Maar toch, hè. Toch komt er dan echte liefde tot God in je hart. Die brengt de Heilige Geest daar ook. Nou, gemeente, God liefhebben. Hoe doe ik dat? Ja, zegt een Joodse uitlegger bij deze tekst. Eigenlijk geven de versen 6 en 7 een antwoord op die vraag. Vers 4 en 5 die kunnen de vraag oproepen, hoe kan ik God lief hebben? En dan geven vers 6 en 7 eigenlijk een antwoord. En dan zegt hij, nou gemeente, ik zal het voorlezen wat hij zegt. Wij moeten nadenken over de woorden van God. Ze bestuderen en ze aan anderen leren. Wie gaat nadenken over Gods schepping en grote en wonderlijke daden? En wie in hen Gods onvergelijkelijke en oneindige wijsheid ziet, die zal hem onmiddellijk lief krijgen en loven en vervuld worden van een verlangen om hem te kennen. Nou gemeente, ik denk dat dat waar is. He, als je nou echt gaat nadenken over wie God is, ja, dan kan je toch niet anders dan hem lief hebben. En dan is het wel waar, en dat vergeet die Joodse verklaarder misschien. Dan is het wel waar dat dat ook een werk van de Heilige Geest is. En dat dat ook niet zo automatisch werkt, zo van nou ik lees een stukje uit de Bijbel en ik denk er even over na, oh nou heb ik God lief. Maar het is wel de weg waarin de Heilige Geest dat ook werken wil in je hart. Doordat je bezig bent met de woorden van de Heer. Want daar zie je God in dat woord van God. Daar zie je de Heer Jezus in. Daarin zie je hoe liefhebbenswaardig Hij is. Dat is misschien een beetje een raar woord, maar ik kan het ook niet anders zeggen, gemeente. Het is toch zo. Hè? Dat de Heere, ja, ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Omdat u mijn rechterhand wou vatten. Nou, gemeente, daar gaat het om in het winterwerk. Dat we bezig zijn met de woorden van God. Dat we daar ook samen mee bezig zijn. Hè? Want daar kan je natuurlijk niet in je eentje. Je kan in je eentje wel de Bijbel lezen en je kan in je eentje ook wel over de Bijbel nadenken. En dat moet je ook zeker doen. Maar dan hou je niet vol. U kent denk ik allemaal dat beeld wel, en het is een beeld wat heel vaak gebruikt wordt. Van die kooltjes op het vuur. Die liggen samen op het vuur. Die kolen en die zijn aangestoken en die branden. En als je één zo'n kooltje eraf haalt en je legt dat apart, dan gaat het heel snel alweer uit. Maar als je het weer teruglegt bij die andere kooltjes, ja, dan begint het weer te gloeien. En dan begint het weer te branden. Nou gemeente, zo is het toch ook, hè? Als wij ook samen over de dingen van de Heer mogen spreken. Dan kan het toch zijn dat net als bij de Emmausgangers, hè, als ze over deze dingen spraken, dat de Heer Jezus bij hen kwam. En dat de Heer Jezus zelf het woord nam. En dat ze het moesten zeggen, ja, was ons hart niet brandende in ons toen Hij tot ons sprak op de weg. Met elkaar de woorden van de Heere God bestuderen. Met elkaar erover spreken. Zodat ze in ons hart komen. Ik moest denken aan Maria. Maria die die woorden ook bewaarde in haar hart. En ze overdacht. Gemeente, het zal niet eenvoudig zijn. Ik haal het in het gebed ook al even aan om ook in verband met die coronamaatregelen elkaar toch op te zoeken. Maar laten we het toch doen. Ik hoop dat het gemeenteleven niet stil zal blijven liggen. Samen met dat woord bezig zijn. Spreken. Erover spreken. Ja, daar gaat het toch over? In vers 7. U moet uw kinderen inprenten. En erover spreken. Dus niet erover zwijgen. Hoe vaak spreekt u over de dingen van God? In uw gezin. En ik. Erover spreken. Nou gemeente, goed, voordat ik naar dat spreken ga. Is toch nog eventjes ook iets over dat inprenten misschien. Hè? U moet uw kinderen inprenten en erover spreken. Inprenten, wat wil dat zeggen? Nou, als je voor school iets moet leren, dan probeer je jezelf dat in te prenten. Hè? Je hebt een repetitie of je hebt een proefwerk. Dan probeer je jezelf dat in je geheugen te prenten, wat je moet leren. Zodat het er niet meer uitgaat. Nou, stellen we op categorisatie niet zulke hoge eisen. Hè? Maar misschien... Ah, misschien zou het toch wel goed zijn als je ook af en toe iets leert. Misschien ook wel als je het uit je hoofd leert. Gemeente, dat is denk ik ook wel een heel belangrijk iets van de catechisatie, hè? Als je uw kinderen inprenten en erover spreken. Nee, het is niet alleen dat je dingen uit je hoofd moet leren natuurlijk. Je mag er ook samen over praten. En daarom is de catechisatie ook zo waardevol, denk ik. En er zijn ook gelukkig in onze gemeente jongeren die ook heel trouw op de catechisatie komen. Maar er zijn ook wel jongeren die ik mis. Nou ja, ze zijn druk met school en huiswerk en sporten en ze vinden de groep niet fijn en noem het maar op. Maar wacht eventjes, hoe rijmt dat nou dan met wat ik hier in de Bijbel lees? Dat we het onze kinderen moeten inprenten. En dat had u toch ook bij de doop, had u dat toch ook beloofd? Nou, dat is denk ik een vraag aan ouders, een vraag ook aan jongeren, hè? Zijn er dan allemaal andere dingen die zoveel belangrijker zijn dan catechisatie? Vinden we het vooral belangrijk dat we maatschappelijk goed terechtkomen? En ja, dan is er ineens een tentamen en dan moet die anderhalf uur van de catechisatie, die moet ik ook echt nog leren, anders haal ik het niet. Of ja, zijn we ook bezig met waar we in de eeuwigheid goed terechtkomen? We willen ons van alles inprenten voor school, maar prenten we ons ook de woorden van God in? Nou, denk er eens over na. De Statenvertaling die heeft het zelfs over inscherpen. En ik moest even denken aan zo'n boom. Dat zie je wel eens, hè? Als je ergens aan het wandelen bent, dan zie je wel eens zo'n boom waar iemand dan zijn naam heeft ingekerfd. En soms nog met een hartje of soms een initiale in een hartje. Nou, moet je nooit doen. Want dan kan een boom aan doodgaan. En dat is gewoon vandalisme natuurlijk. Dus misschien een ander beeld. Misschien laat ik toch een ander beeld nemen. Hè, als je een ring hebt, als man ben je getrouwd, dan staat de naam van je vrouw. Of als vrouw de naam van je man ingekerfd. Gaat er niet meer uit. Nou, dat is eigenlijk de bedoeling. Dat die woorden van God in ons hart komen en ingescherpt worden. Dat je ze niet meer kwijtraakt. En wat is dat mooi. Als je de woorden van de Heere God, als ze zo bij je naar binnen gaan, dat je ze niet meer kwijtraakt. Uw kinderen ze inprenten, zeker, daar hebben ook gemeenten de Heilige Geest voor nodig. We zijn zo afhankelijk van de Geest van de Heere God. En we kunnen het alleen ook niet. Daar moeten we ook om bidden. Ze inprenten en erover spreken. En wanneer moet je dat dan doen? Ik had het er net al over, hè? Ja, we hebben soms weinig tijd om erover te spreken. Wat staat er in de tekst? Wanneer moet je erover spreken? Als u in uw huis zit, en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Dus waar je ook bent, thuis of onderweg, of je zit, of dat je gaat, loopt, of dat je ligt, of dat je staat. Met andere woorden, altijd. Erover spreken. Altijd. Nog een keer een Joodse verklaarder. Het onderwerp waarover u het meest moet spreken zijn de woorden van God en het dienen van Hem. Ja, ik vroeg net, hebben we het er wel eens over? Maar nou moet ik eigenlijk vragen, hebben we het hier het meeste over? Als je het zo uitlegt, toch? De Heere en zijn dienst. Ik weet ook wel, gemeente, je kunt niet altijd een geestelijk gesprek hebben. En je moet ook af en toe eventjes boodschappen doen of zo, boodschappenlijstje. Maar dat weet ik allemaal wel. Maar gaat hier nou je hart naar uit, hè? En je zegt, ja, dit is toch het onderwerp waar ik het liefst over wil hebben. En ik vind het soms misschien ook wel moeilijk en ik durf het misschien ook niet zo goed. En ik weet soms ook niet zo goed wat ik moet zeggen. Maar toch, hè, dit is het verlangen van mijn hart. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En dan zijn we weer terug bij die eerste opdracht. Laat deze woorden in uw hart zijn. Waar die woorden in je hart zijn, nou, dan komt het er ook af en toe iets uit. Nou, dan gaat het natuurlijk ook niet zozeer erom dat je maar heel veel praat en dat je heel veel woorden gebruikt. Nee, dat heb ik ook al wel vaker gezegd, hè. Woorden die wekken, maar voorbeelden trekken. En natuurlijk, daar gaat het vooral om, hè, dat onze kinderen aan ons merken. Dat het woord van de Heer ons na aan het hart ligt. En dat dat belangrijk aan. En dat voelt dat dat belangrijk is voor ons. En dat voelt een kind ook haarscherp aan. Hè? Of die woorden in ons hart zijn. De Heere onze God liefhebben met heel ons hart. En waarom zou je dat eigenlijk doen? Nou, die vraag kun je op twee manieren stellen. Hè? Je kan die vraag kritisch stellen. Wat is dat nou? Dat is toch zinloos. God liefhebben. Je kunt die vraag stellen om van de Heere God af te komen. Maar je kunt hem ook stellen omdat je er echt over na wil denken. Gemeente, ik wil nog eventjes met u naar het einde van dit hoofdstuk. Want daar komen we namelijk, eigenlijk komen daar ook een beetje, hè, je zou kunnen zeggen, nou ja, vers 7 gaat het een beetje over de taak van de ouders. En over de taak van de volwassenen. Voor de volgende generatie. Maar vers 20, daar gaat het eigenlijk ook over de taak van de kinderen. En wat is de taak van kinderen? Om vragen te stellen. Nou, meestal doen ze dat automatisch al, hè. Waarom is dit, waarom is dat? En we krijgen hier in vers 20 eigenlijk een beeld van een godvrezend gezin in Israël. En daar is een jongen en die maakt dat allemaal zo mee. Ja, Pascha en al die feesten en alle dingen die de Heere God heeft ingesteld. En wat vraagt hij dan aan zijn ouders? Hij zegt, wat zijn dat voor getuigenissen, verordeningen en bepalingen die de Heere onze God u geboden heeft? Nou, die vraag die kan kritisch klinken, hè. Die kan ook uitdagend klinken, dat je zegt, ja, maar wat heb ik daar nou mee te maken? Ja, dat jullie dat doen. En als ouders kun je daarvan schrikken soms, hè. Als een jongen zo'n kritische vraag stelt, of een meisje. Maar toch kan zo'n vraag wel heel goed zijn, hè. Een vraag heeft altijd wel iets subversiefs, hè. Een vraag heeft altijd wel iets van ja, dat daagt eigenlijk de stand van zaken zoals die is altijd uit. Maar misschien moet dat soms ook, hè? Dat je vragen stelt bij dingen die misschien ook heel vanzelfsprekend lijken. Maar dat je daar ook een vraag over durft te stellen. Dat is helemaal niet zo verkeerd. Dat is misschien wel heel goed. En misschien leer je dan pas wel echt als je ook vragen stelt. Soms zelfs ook als ze soms kritisch zijn, hè? En ook als ouders en ambtsdragers heb je dan natuurlijk niet altijd zomaar alle antwoorden. Nee, want we zijn God niet, hè. Kijk, als je als jongere denkt dat je overal een antwoord op moet hebben, dan ga je nooit lukken. Ga je nooit lukken, hè? Want er blijven altijd open eindjes en er blijven altijd vragen. Maar daar gaat het ook niet om. En als ouders kun je ook wel eens ermee zitten, hè. Wat moet ik nou zeggen eigenlijk? Kan je wel eens een schietgebed doen, Heere God, geeft u me nou wijsheid om die vraag te beantwoorden? De catechisatie zegt wel eens, nou ja, daar weet ik het antwoord niet op, daar ga ik opzoeken. Maar dat vind ik dan ook heel mooi. De Heere God die geeft hier zelf een antwoord. Hij legt zelf de ouders eigenlijk het antwoord in hun mond. Hij zegt in vers 21, dan moet u tegen uw zoon zeggen, wij waren slaven van de farao in Egypte. Maar de Heere heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. En vers 23, maar hij leidde ons daar vandaan om ons hierheen te brengen. Vers 24, en de Heere gebood ons al die verordeningen te houden. Kijk gemeente, dit is een mooi antwoord, hè. Waarom zou ik de Heere God dienen? Waarom zou ik hem lief hebben? Wat zijn dit eigenlijk voor een geboden? Waar komt dat nou eigenlijk vandaan? En dat je dan mag zeggen, ja, de Heere God die heeft ons uit de slavernij bevrijd. Die heeft ons gered. Uit Egypte. En is dat ook niet het antwoord wat we onze kinderen mogen geven? Is dat ook niet eigenlijk waar je van mag getuigen? Als ze misschien vragen hebben over een preek die ze niet begrijpen, of over de sacramenten, de doop, het avondmaal, ja, dan mag je ze daar iets van uitleggen. Maar dat je vooral ook vanuit de kern eigenlijk hen voorhoudt waar het om gaat. He, dat je zegt, wij waren slaven van de zonde. In het land van de slaven van de Satan. In het land van de zonde. En nou heeft de Heere God mij uit die slavernij willen leiden. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. De Heer Jezus is gekomen. Hij stierf bloedend aan het kruis. En nou reinigt zijn bloed van alle zonde. Hij stond op uit de dood en hij leeft. En hij heeft zich in zijn onpeilbare genade over mij ontfermd. Nou mag ik hem leren kennen. Nou mag ik met hem leven. Nou, dat gun ik jou ook. En dat wil de Heer je ook geven. De Heer is het zo waard om gediend te worden. Om geloofd en geprezen te worden. Ja, zo zal het toch zijn, hè? Als de Heilige Geest je een oog gaf voor de Heer Jezus. Voor hem is een bitter lijden en sterven. In zijn opstanding, ja, dan kun je toch ook niet anders meer dan hem lief hebben. En dan getuig je daar toch ook van. Van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en dat werk. Dat bevrijdende en verlossende werk van deze drie enige God. O, zou je hem niet lief hebben. Amen. Gemeente, we gaan luisteren naar Psalm 78 en daarvan het derde vers. God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis en wet om naar te leven. We gaan nu over tot de bediening, tot de bevestiging van onze nieuwe ouderling. En nou, ik zal nu alvast aanwijzingen geven over hoe dat straks gaat. We zingen dus na dat Broeder van Woerden. Ik zal netjes niet meer je voornaam gebruiken zoals ik dat net deed. Nadat Broeder van Woerden de zegen heeft gekregen, dan staat hij weer op en dan keert hij zich naar u, naar de gemeente. En dan zingen wij samen dat Heere zegen op u daal, zijn gunst uit Sion u bestraal. Hij schiep het heelal, zijn naam ter eer. Loof, loof, dan aller heren, heren. Nou, dan moeten we toch een klein beetje ingetogen dan zingen. Maar laten we dat wel doen. Nou, dan gaan we nu over tot het lezen van het formulier. Om oudelingen en diakenen te bevestigen. Geliefde in onze Heere Jezus Christus, u weet dat wij u verschillende keren de naam bekendgemaakt hebben van Marius Johannes van Woerden, die gekozen is tot het ambt van ouderling in deze gemeente. En de reden daarvan was om te horen of iemand iets zou inbrengen waardoor hij niet in het ambt bevestigd mag worden. Ons is gebleken dat niemand iets dat wettig onderbouwd is tegen hem ingebracht heeft. En daarom zullen we nu in de naam van de Heere tot zijn bevestiging overgaan. En we verzoeken u, broeder, die nu bevestigd zult worden en alle anderen die hier aanwezig zijn, eerst met aandacht te luisteren naar een korte uitleg van het ambt van ouderling op grond van Gods woord. Het woord ouderling of oudste dat uit het Oude Testament afkomstig is, duidt een persoon aan die in een aanzienlijk regeerambt is geplaatst. Dit woord wordt gebruikt voor tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel Paulus zegt dat de ouderlingen die op de juiste wijze regeren dubbele eer waardig geacht worden. Voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daaruit blijkt dat er in de apostolische kerk twee soorten ouderlingen zijn geweest. Ten eerste dienaren van het woord, herders en leraars die het evangelie verkondigen en de sacramenten bedienen. Ten tweede degene die niet het woord bedienden, maar wel dienst verrichten in de gemeente. Ze droegen een bijzonder ambt, namelijk dat ze over de kerk opzicht hadden en haar regeerden, samen met de dienaren van het woord. Want eerst heeft Paulus in Romeinen 12 gesproken over het leerambt en het ambt van uitdelen of diakenschap. En daarna spreekt hij afzonderlijk over het regeerambt. Laat ieder die leiding geeft dat in naastigheid, dat wil zeggen nauwgezet, doen. Op een andere plaats noemt hij de gaven en ambten die God in de gemeente heeft gegeven, eveneens het regeren. Zij die in het regeerambt dienen, hebben de taak de dienaren die het evangelie preken te helpen en bij te staan. Zo waren in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakeldienst als helpers aan de priesters toegevoegd voor zaken die deze niet alleen konden verrichten. Niettemin bleven het steeds verschillende ambten. Bovendien is het goed dat aan de dienaren van het woord mannen worden toegevoegd die meeregeren om elke vorm van tirannie en heerszucht te weren uit de gemeente van God. En die kan des te gemakkelijker binnendringen wanneer de leiding bij één alleen of bij zeer weinigen berust. Zo vormen de dienaren van het woord en de ouderlingen met de diakenen samen een college, een raad van de kerk die heel de gemeente vertegenwoordigt. Hierop doelt de Heere Christus als hij de uitspraak doet, zeg het de gemeente. Dat wordt niet bedoeld aan allen of ieder lidmaat van de gemeente afzonderlijk, maar juist degene die door de gemeente gekozen zijn om te regeren. Het ambt van oudeling omvat het volgende. Ten eerste, samen met de dienaren van het woord opzicht houden over de gemeente die hen is toevertrouwd. Nauwgezet toezien of iedereen zich in belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt. Vermanen van hen die zich onstichtelijk gedragen. Zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden. Christelijke tucht oefenen over hen die geen berouw tonen. En hen die berouw tonen weer in de schoot van de kerk ontvangen. Dit blijkt niet alleen uit de eerder genoemde uitspraak van Christus, maar ook uit andere uitspraken in de schrift, zoals 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2. Daar lezen we dat de genoemde taken niet berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht hebben. Ten tweede is het ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder christenen alles op gepaste en ordelijke wijze zal toegaan. En dat niemand anders dan door wettige beroeping volgens de vastgestelde orde in de kerk van Christus zal dienen. Zo immers is de opdracht van de apostel. Verder is het hun werk om alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van de kerk, de dienaren van het woord met goede raad te helpen en alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. Ten derde is hun ambt in het bijzonder medeopzicht te oefenen over de leer en levenswandel van de dienaren van het woord. Want alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer geweerd. Zo lezen we in Handelingen 20 vers 28, waar de apostel vermaant waakzaam te zijn tegen de wolven die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te kunnen doen, rust op de ouderlingen de verplichting Gods woord ijverig te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Volgende paragraaf sla ik even over, gemeente, want het gaat over de ouderling kerkrentmeesters. Voor alle ambtsdragers geldt dat hun naar de orde der kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hun kennis is gekomen. Geliefde broeder van Woerden, opdat allen mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u op te staan en te antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer van de zaligheid? Verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? Ten derde, belooft u uw ambt vertrouwd uit te oefenen in overeenstemming met deze leer genade u voor uw ambt geschonken gaven en belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis is gekomen. Belooft u zich God vrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht, wanneer u zich onwaardig gedraagt. Wat is daarop uw antwoord, broeder van Woerden?
Ja.
De almachtige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die u geroepen bent en in diens naam wij u thans bevestigen, verlichte u door zijn geest en sterkte u door zijn hand. Hij fundeerde u in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus, opdat u in zijn gemeente met zegen werkzaam mag zijn. Hij geeft u zijn genade om in uw hand getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. Broeder van Woerden, wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren van het woord is toevertrouwd, namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente als het huis en de stad van God, door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Hebt acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente van de Heere. Wees trouw in uw ambt, bewaar de verborgenheid van het geloof in een zuiver hart. Wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze manier ontvangt u een goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof in de Heer Jezus. En zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Here. Gemeente, ontvang deze broeder als een dienaar van God. Bid voor hem. Treed hem, die op een goede wijze regeert, met groot respect tegemoet en aanvaardt gewillig zijn opzicht en leiding. Voorzie de ouderlingkerkrentmeesters ruim van middelen, zowel voor de eredienst als voor de andere kerkelijke doelen. Voorzie de diakenen ruim van voldoende middelen om de armen te helpen. Wees mild en royaal in het geven. Wees Christus dankbaar, die u door hun zorg zijn barmhartigheid bewijst. Laat ieder indien mogelijk door eigen arbeid in zijn onderhoud voorzien, om zo noodlijdende te kunnen helpen. Als ieder zo handelt, op de plaats die God hem of haar gegeven heeft, zult u van hem het loon der gerechtigheid ontvangen. Gemeente, nou staat er toespraak tot de bevestigde ambtsdragers en tot hen die het ambt verlaten. Maar ik wil dat toch even omkeren. We beginnen maar met degene die het ambt verlaten. En ik spreek jullie ook maar officieel met jullie namen aan, omdat het een officiële toespraak is. Broeder van Vliet en broeder Walhout. Als ik het goed begrepen heb, dan zijn jullie 18 jaar geleden ook samen in het ambt bevestigd. 16? 14. In ieder geval een tijd geleden. Maar ook samen. En jullie nemen ook vandaag samen afscheid. Met de nodige pauze nog in jullie ambtsperiode ook. En opnieuw nu een einde aan een ambtsperiode. En ik heb wel gehoopt dat jullie je verkiesbaar zouden verklaren, maar ik heb er natuurlijk ook alle begrip voor. En ik denk dat we als gemeente daar ook alle begrip en respect voor hebben, dat jullie voor Gods aangezicht tot een andere overweging zijn gekomen. Jullie hebben de afgelopen 4 jaar dat ik jullie ook heb meegemaakt, ik mag wel zeggen, jullie met volle inzet gegeven voor het werk van de Heere het werk in de kerkenraad, in de gemeente. En ik kan eigenlijk niet alles gaan opnoemen wat jullie hier gedaan hebben, dat zal ik ook niet doen. Ik wil wel toch twee dingen even in het bijzonder noemen van u, broeder Van Vliet. Toch vooral ook het voorzitterschap van de kerkenraad, wat ook veel tijd en dingen regelen met zich meebrengt. En ik wil ook even noemen, broeder Walhout, ook de inzet voor het project Yeti. De diaconie de afgelopen 4 jaar ook vormgegeven heeft. En wat ook de nodige aandacht vroeg. Nou, voor al jullie inzet en al het werk wat jullie gedaan hebben, ben ik ontzettend dankbaar. En ik denk dat de hele gemeente jullie dankbaar daarvoor mag zijn. En veel was zichtbaar. Er zullen ook dingen geweest zijn die niet zichtbaar waren. Maar hartelijk dank daarvoor naar de heren namens de gemeente. En ik wil daar toch eigenlijk ook wel even jullie vrouwen, jullie gezinnen bij betrekken. Ook de kinderen. Die zullen jullie ook best wel eens gemist hebben als jullie weer een avond weg waren. Gelukkig blijven jullie betrokken bij onze gemeente en het werk wat daarin ook mag en moet gebeuren. En daar ben ik ook dankbaar voor, want wat hebben we elkaar hard en hard nodig. Jullie mogen vandaag het ambt aan de Heere God teruggeven. Dankbaar voor al het goede wat er mocht zijn en hoe de Heere jullie wilde gebruiken. En we mogen geloven dat de Heere zijn zegen erover gegeven heeft en zal geven. En dat hij het ook zal achtervolgen met zijn zegen. En als je aan het einde van zo'n periode terugkijkt, dan zijn er natuurlijk ook altijd dingen waarvan je zegt, ja, dat had anders gemoeten of dat had anders gekund. Maar wat een troost om te mogen weten dat alles onder de bedekking kan komen van het bloed van de Heer Jezus. En dat we daarmee ook bij hem mogen komen. De Heere God zij jullie nabij, bij alles wat er op jullie wegkomt. Broeder Van Vliet, pensioen nadert, kinderen zijn allemaal het huis uit. Maar in het bijzonder ook even toch, broeder Walhout, hè, wat er op uw weg zal komen medio oktober, meer duidelijkheid. Ook over de brughoektumor. Ja, we blijven met u meeleven en we wensen u daarin ook alle bijstand en zegen van de Heere God toe. Dat geldt voor jullie beiden, dat geldt ook voor broeder Van Woerden. De zegen van de Heere God toegewenst. U bent al langer betrokken bij het jeugdwerk hier in de gemeente. En we zijn daar ook heel dankbaar voor. En wat is het fijn dat u de vrijmoedigheid en de bereidwilligheid kreeg van de Heere om nu ook als jeugdouderling u gaan inzetten voor onze gemeente. En gemeente, wat mogen we daar dankbaar voor zijn? We kregen van de Heer Jezus vandaag een nieuwe ouderling. En dan is het een nieuwe ervaring, het ambt en alles wat daarbij komt kijken. En dan beginnen we ook nog in een moeilijke tijd, een tijd met coronaregels en alles wat daarbij komt kijken. Maar nou is het zo'n ontzettende geruststelling. En dat als de Heere God ons roept in zijn dienst, dat hij ons daar ook alles voor geeft wat we nodig hebben. En met dat vertrouwen mag u aan het werk gaan. Het werk van God zal door de hand van de Heer Jezus doorgaan. En daar gebruikt hij nietige kleine mensjes voor. Wonderlijk. Op die belofte mag je terugvallen. Ook als je het even niet meer weet of als je het even niet meer kunt. Hij staat er zelf achter. U bent een jeugdouderling. Of zoals dat heel officieel volgens mij, volgens de kerkorde heet, een ouderling met een bepaalde opdracht voor de jeugd. En nou komt er in onze tijd veel op de jeugd, op jongeren, kinderen af. Dat weten we denk ik allemaal wel. Het kan voor hen een heel verwarrende wereld zijn. Maar wat is het belangrijk dat ze ervaren dat er in de gemeente op een positieve manier aandacht voor hen is. En dan is het geen overbodige luxe om ook een ouderling te hebben die zich speciaal daarvoor vrijgemaakt is om zich daarop ook te richten. Die oog en hart heeft voor de jongeren. Die liefde heeft tot jongeren. Maar ook voor ouders. En voor alle die iets met de jeugd hebben. He, om ook te motiveren en te begeleiden. Om zo ook samen met dat woord van God bezig te zijn. En zoals we dat ook al in de preek helemaal uitgesproken hebben. Nou, we zijn daarin afhankelijk ook van de Heere. Maar we mogen ook bidden om alles wat daarbij nodig is. Wijsheid, inzicht, liefde. En dat wensen we u van harte toe. Gemeente, bid voor de kinderen en de jongeren van de gemeente. Bid ook voor broeder Van Woerden. En laten we dat samen nu ook gaan doen. Laten we samen danken en bidden. Heere God, hemelse Vader, wij zijn tot alle dingen onbekwaam, maar daarom roepen wij u aan. Want wij danken u dat het u behaagd heeft tot groei van uw kerk, naast hen die het woord bedienen, ook ambtsdragers te geven voor het regeren, voor het stimuleren, voor het begeleiden, voor het aansporen van uw gemeente en voor dienstbetoon ook. Om zo, Heere God, te zorgen voor vrede en welzijn in uw gemeente. En u hebt ons vandaag een man met een goed getuigenis geschonken, die u de gave van uw Heilige Geest hebt gegeven. En wij bidden u dat hij in toenemende mate de gave krijgt van u, die hij in zijn ambt nodig heeft. Wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen, mildheid, opdat hij zijn ambt kan vervullen zoals het hoort. Heere God, wilt u maar geven dat de ouderlingen ook toezien op de leer en op de levenswandel van de gemeente. Toezien uit bewogenheid, natuurlijk niet om anderen de les te lezen. Heere, geeft u dat zo alle ongezonde dingen uit de gemeente ook geweerd worden. En dat ontspoorde gemeenteleden vermaand en bestraft worden. Heere God, geeft u aan alle ambtsdragers dat ze trouw zullen zijn. Ook de kerkrentmeesters en de diakenen. Dat ze ook de gaven die u hen gegeven heeft, dat ze zich daarin ook zullen inzetten voor hun taak. En Heere, geeft u zo ook de troost uit uw heilig woord. Schenk de ambtdragers uw genade, opdat ze in hun trouwe arbeid mogen volharden. Ondanks moeite, verdriet. En in het formulier wordt ook zelfs genoemd vervolging. Heere, verleen in het bijzonder uw goddelijke zegen aan de gemeente waarover ze gesteld zijn. Zodat deze gemeente zich aan de terechte vermaningen van de ouderlingen onderwerpt en hen omwille van hun ambt in ere houdt. Geef ons al een mild hart, ook voor de armen en de verdrukten. En geef een dankbaar hart. Mag dit alles uw heilige naam groot maken en het rijk van uw Zoon Christus bevorderen. Heere God, wij danken u voor deze dienst. En wij danken u voor alles wat u gaf, ook in de prediking van het woord. Heere, u wil dat wij in liefde met u leven. En ja, nou zijn we mensen die dat niet kunnen. En die er zelfs vanuit onszelf afkerig van zijn. Heere, wat een wonder dat uw handen dan nog uitgestrekt zijn. En dat u ons steeds weer naar uzelf terugroept. Maar ook dat die liefde weer mogelijk is door de Heer Jezus, die u volmaakt heeft lief gehad. En dat u die liefde ook in ons hart wil werken door de Heilige Geest. En dat we dan mogen weten van die verlossing die uw Zoon schenkt aan verloren mensen. En dat het zo in ons hart kan en mag zijn. Ja, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Heere, schenk ons toch dat wij zo voor u mogen leven. Misschien zou inderdaad een jongere wel kunnen zeggen dat we voor God mogen gaan. Heere, we bidden u daarom. Mag heel ons leven in uw dienst staan. U bent het zelf zo waard, Heere. Ach, geef dat alles wat in de weg staat, in ons eigen persoonlijk leven, dat het afgebroken wordt. En Heere, dan bent u het die ons zoekt, opdat wij u zouden zoeken. Heere, wij danken u voor het werk wat uw Zoon deed, dat hij naar het kruis ging en dat hij alles volbracht heeft. En dat we nou mogen leven vanuit dat volbrachte werk en in vertrouwen op u. Werk dat in ons hart. En Heere, dan willen we onze gebeden ook besluiten in de naam van uw Zoon. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we luisteren tenslotte nog naar Psalm 100 en dan 2 en 4 en we doen dat staande. Psalm 100, vers 2 en vers 4. ik vraag u om na de zegen weer te gaan zitten. Want dan gaan we eerst de broeders naar de consistorie. En daarna dan komt broeder Van Woerden terug. En dan mogen ook broeder Van Vliet en broeder Walhout ook hiervoor in de kerk gaan staan. En dan kunt u op anderhalve meter afstand hen de zegen van de Heere God toewensen. En dat is nog een hele logistieke operatie. Dus dat gaan we als volgt doen. Eerst komt de linkerkant van de kerk bank voor bank naar voren en hier langs. En dan loopt u hier langs en dan loopt u daar naar buiten. Daarna komt het achterste vak. Dus voor u de linkerkant, voor mij de rechterkant. Daarna komt het achterste vak, komt naar voren, hier langs de muur. Zo hiervoor langs waar de broeders staan. En u loopt ook daar naar buiten. En daarna komt de ingewikkeldste. Dat is dus hier de rechterkant. Ja, voor mij links, maar voor u rechts. En u loopt achterlangs. Dus u loopt bank voor bank hier achterlangs. En dan loopt u zo om. Hier ook langs de muur. En dan loopt u ook naar voren. En dan gaat u ook daar naar buiten. Nou, het is eventjes een hele choreografie, zullen we maar zeggen. Maar u snapt, hoop ik, nu de bedoeling. Ik zie niet heel veel vragende gezichten. Dus ik ga ervan uit dat dit duidelijk is. Wij gaan naar de consistorie en we komen dan weer terug. En gemeente, dan is er nog één ding. U krijgt van mij de zegen van de Heere mee naar huis. En die mag ik in zijn naam op u leggen. Verhef dan uw hart tot hem. De Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.